Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus, Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij uit Psalm 46 het eerste en het tweede vers. Vers 1 en 2 uit Psalm 46. Psalm die wij zingen is Psalm 142, vers 1 en 2. We stellen ons gemeente nu eerst in het licht van de heilige wet des Heren. Hoort Gods gebod en zijn belofte. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En deze 10 woorden heeft Christus voor ons samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten wij ons verontmoedigen voor Gods aangezicht. Laat ons bidden. Groot en heilig God, voor uw aangezicht zijn wij gebracht door uw eigen hand. En u hebt ons hier gebracht om voor u te verschijnen, om daar te zijn waar gij ons roept. Wij zijn mensen. We zijn volstrekt afhankelijk van uw genade. Uw heilig woord klonk ons in de oren. En het waren vlammende woorden, vol van heiligheid. Maar daarboven schreef gij. Daar aan het begin sprak gij, ik ben de Heere, uw God. Zo zijn wij voor uw aangezicht gekomen. Met gesloten ogen en gevouwen handen, Heere, om te beleiden. Als we aan onszelf denken, aan onze gezinnen, aan onze gemeente, dat we dit heilig woord van u niet geacht hebben voor wat het was. Dat de heilige God zelf daarin ons toesprak. We beleiden u. Dat wij het verkeerd gedaan hebben. In onze gedachten deden we dat. Met onze daden, met onze woorden. We waren er volkomen naast. We hebben ons doel gemist. En dat noemt gij zonde. We bidden u om vergeving. Te meer daar wij zo zo goed weten kunnen dat gij al uw geboden en al uw woorden hebt samengevat in die ene gestalte van de Zoon van uw eeuwige liefde. Wanneer ogen ons aanzien en een stem ons toespreekt, Jezus Christus uw Zoon. Heer, wat doet het pijn als u moeten zeggen dat ook daaraan dikwijls voorbij gingen. Dat we gewoon de weg van ons ongeloof tegen beter weten in doorwandelden. O, wees ons genadig. En doe niet met ons naar onze zonde, maar neem ons aan in uw oneindige barmhartigheid. Zonder dat uw recht, uw heiligheid en majesteit daarin tekort komen. Daarom bidden we u of u ons ook deze zondagmorgen wilt verkondigen het ene en eeuwige evangelie. Dat gij in Jezus Christus hebt geschonken aan deze wereld. Wilt u ons het zo prediken door uw Heilige Geest. Dat al wat in de diepte is, opgericht wordt. Dat al wat hoog is, vernederd wordt. Ja, dat in het midden van de gemeente uw naam verheerlijk mag worden. Uw drie enige naam. Wilt u ons uw Heilige Geest, zoals gij beloofd hebt, nu ook in volle mate geven. Dat wij, als wij het woord mogen uitleggen, vervuld zijn van de Geest. Maar evenzeer als we luisteren. Dat het een gebeurtenis mag zijn in de kerk, waar wonderen plaatsvinden. Waarin die wonderen plaatsvinden dat gij het oor doorboort en het hart inwint. En vervuld van uw woord en uw geest. Heere, laat ons mogen luisteren met heel ons hart, zo zoals we zijn. Levende van de vergeving van zonden, hunkerende naar het eeuwige leven. Breng ons zo tot onze bestemming, ons en onze kinderen. De gehele gemeente hier in de kerk, thuis, in het ziekenhuis. Uw gemeente, waar ook ter wereld. Verwoest het rijk van de boze vandaag. En laat uw koninkrijk komen. Tot lof van u, de almachtige en eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. De schriftengemeente mogen wij openen. En uit het Oude Testament horen wij eerst de profetie van Jesaja opnieuw, hoofdstuk 1, vanaf vers 21. Jesaja 1, vanaf het 21ste vers. Hoe is de getrouwe stad tot een hoer geworden? Zij was vol recht, gerechtigheid herbergde daarin, maar nu doodslagers. Uw zilver is geworden tot schuim, uw wijn is vermengd met water. Uw vorsten zijn afvalligen en metgezellen der dieven. En ieder van hen heeft de geschenken lief en te jagen de beloningen na. De wezen doen zij geen recht en de twistzaak der weduwen komt voor hen niet. Daarom spreekt de Heere der Heerscharen, de machtige Israëls, o wee. Ik zal mij troosten aan mijn tegenpartijders. Ik zal mij wreken op mijn vijanden. En ik zal mijn hand tegen u keren en ik zal uw schuim op het allerreinste afzuiveren. En ik zal al uw tin wegnemen. En ik zal u uw rechters teruggeven als in het eerste en uw raadslieden als in het begin. Daarna zult gij een stad der gerechtigheid, een betrouwe stad genoemd worden. Sion zal door recht verlost worden en haar weerkerende door gerechtigheid. Maar er zal verbreking zijn van de overtreders en van de zondaars tezamen. En die de Heere verlaten zullen omkomen. Want zij zullen beschaamd worden om de eiken die gij begeerd hebt. En gij zult schaamrood worden om de hopen die gij verkoren hebt. Want gij zult zijn als een eik, welks bladeren afvallen. En als een hof die geen water heeft. En de sterke zal wezen tot grof vlas. En zijn werkmeester tot een vonk. En ze zullen beiden tezamen branden en er zal geen uitblusser wezen. Hier eindigt onze eerste lezing. uit het Nieuwe Testament, Romeinen 3 vanaf vers 21. Over de rechtvaardiging door het geloof, woorden die voor Maarten Luther zulke diepe betekenis mochten krijgen dat we daarin ook het hart van de reformatie mogen terugvinden. Romeinen 3, vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid, want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden onniet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Die God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot de betoning van zijn rechtvaardigheid. Door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende hem die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen. Aangezien hij een enig God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof, doen wij dan de wet teniet door het geloof, dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Amen. Gemeente, deze zondagmorgen mogen wij voor de vierde keer stilstaan bij een woord uit het eerste hoofdstuk van de profeet Jesaja. Vanmorgen hoofdstuk 1, vers 26 en 27. Deze woorden. En ik zal u uw rechters teruggeven als in het eerste en uw raadslieden als in het begin. Daarna zult gij een stad der gerechtigheid, een getrouwe stad genoemd worden. Sion zal door recht verlost worden en haar weerkerenden door gerechtigheid. Wij gaan zingen. Vanmorgen opnieuw een van de wat meer onbekende psalmen, vanmorgen en vanmiddag. Wij zingen nu uit psalm 14, vers 1 tot en met 4. En we gaan onze gaven bijeenbrengen. De diaconiecollecte die nu volgt is voor het leerstoel en studiefonds uitgaande van de Gereformeerde Bond. Hartelijk in uw liefde aanbevolen. Ook de collecte bij de uitgang voor de kerk willen wij hartelijk bij u aanbevelen. En met name willen wij u er attent op maken dat u straks bij de uitgang een stencil meekrijgt met het oog op de dankdienst van aanstaande woensdagavond, waarin een collecte wordt gehouden voor de schulddelging. Wij brengen de inhoud daarvan heel graag onder uw aandacht en bevelen de inzameling bijzonder aan in uw liefde en meeleven. De volgende afkondigingen nog daarbij. Komende zondag hopen wij niet zelf voor u voor te gaan. 'S Morgens om 9:30 kandidaat Lam uit Rotterdam. Om 2:30 dominee Schimmel uit Harderwijk. Dan is de diaconiecollecte de najaarszendingscollecte 's morgens dus. Morgenavond hopen we om 7:30 weer samen te komen met de Bijbelkring en het eerste gedeelte van Hebreeën 11 te lezen en te bespreken. Dinsdagavond om 8:00 vergadert weer de lidmatenkring. Woensdagavond om 7:30 is er dus de dankdienst voor gewas en arbeid. En we mogen erop rekenen dat ieder daar aanwezig is die niet wettig verhinderd is. Donderdagavond is het koor, hoorden we, in plaats van woensdag, dus één keer op donderdagavond. Ik meen om 8:30. Dit waren enkele afkondigingen hiervan geldt, zo de Heere wil en wij zullen leven. We gaan nu zingen, gemeente, uit de 14e psalm, vers 1 tot en met 4. Deze afgelopen week, gemeente, viel de gedenkdag van de reformatie. 31 oktober en de 95 stellingen van Maarten Luther. Waar ging het om en waar gaat het om? De jonge Luther leed aan diepe depressies, aanvechtingen van diepe droefheid. Hij zit met zichzelf in de knoop. En niemand kan hem helpen. God niet, maar ook Christus niet. Nee, hij kijkt met intense aandacht naar een houtsnede waarop Christus wordt voorgesteld als rechter van de wereld. Vol majesteit is hij gezeten op de regenboog. Uit zijn rechteroor bloeit een lelie. Daaronder wandelen de verlosten. Uit zijn linkeroor steekt een zwaard, teken van oordeel, waarbij de verlorenen in de hel geworpen worden. Luther is bang. De angst voor de uitverkiezing doorsnijdt hem. Waar hoor ik, zegt hij, aan de rechter of aan de linkerkant van Christus? Luther kent Christus niet anders dan als de strenge rechter, die rechtvaardig oordelen zal. En daarom wordt Luther verteerd van angst voor het komende oordeel. Christus als rechter, God die rechtvaardig is. Later, oud geworden, bekent hij: ik haatte dat woord gerechtigheid. Het vervloekte en verdoemde mij. Ik zei tegen God: houd ge dan nooit op mij te plagen met uw toorn. Dat woord gerechtigheid. Het klinkt gemeend ook in het woord van deze zondag. Jesaja zegt, God zegt door de mond van Jesaja: en ik zal u uw rechters teruggeven als in het eerste, en uw raadslieden als in het begin. Daarna zult gij een stad der gerechtigheid, trouwe stad genoemd worden. Sion zal door recht verlost worden. Dat kon jonge Luther niet verstaan. Eenvoudig niet bevatten hoe nu verlossing met recht en gerechtigheid kon samengaan. Want gerechtigheid, dat was voor hem de strenge rechter. Dat was God, maar ook Christus. En dat moest veroordeling verdoemd worden betekenen. Hoe zou dit nu ooit verlossing kunnen zijn? Hij haatte dat woord gerechtigheid. Vanuit ons eigen leven, waarin de strijd van de jonge Luther toch niet onbekend is, horen wij de woorden Gods door de mond van Jesaja. We letten eerst op het verband van onze tekst. En ik zal u uw rechters teruggeven, zo begint dit woord. We herinneren ons waar het over ging. In Jesaja 1 blijft van een soort ideaal van Jeruzalem en Israël niet veel over. We hoorden van de tempeldienst, van de walging van God over de huichelachtige godsdienst, de afkeer van de biddende handen, maar waaraan het bloed kleeft. Leert goed te doen, zegt God, zoekt het recht voor de wees en de weduwe. Kom op voor de werkelijk zwakke in de samenleving. Helaas, Jeruzalem blijkt van corruptie doortrokken te zijn tot in de hoogste ambten. Het recht ligt vertrapt. Dat geeft voor de zwakken een gevoel van mateloze wanhoop bijna. De getrouwe stad is tot een hoer geworden staat. Vol van recht was ze. Gerechtigheid herbergde daarin, maar nu doodslagers, een en al corruptie. De rechters, ze laten zich omkopen. Diefjesmaat zijn ze geworden. Beloningen jagen ze na. De wezen, hen wordt geen recht gedaan. De twistzaak van de weduwe, dat die weduwe nu eindelijk eens recht gedaan wordt, die zaak van haar komt niet eens meer voor. Een gruwel in Gods ogen, een aantasten van zijn heilig verbond, tot in de fundamenten, want de God van Israël heeft boven alles het recht lief. De wezen, de weduwe, houdt hij staande. Maar de weg van de goddelozen keert hij om. En nu is Jeruzalem, de stad Gods, als een hoer geworden. In plaats van te stralen als een trouwe bruid van de Heere. Lang, heel lang, strekt zich het geduld van Gods liefde uit. Maar de dag komt. En dat begint bij het huis van God. God gaat Jeruzalem louteren, staat er dan. Zoals het zilver gelouterd wordt in de smeltkroes, dan wordt alles erin geworpen, zodat vuil en wat geen zilver is, van het echte zilver, gescheiden wordt. En het schuim, het vuil gaat bovendrijven, dat wordt eraf gehaald. God schept het schuim eraf en zelfs met een bijtend zuur wordt het mengsel bewerkt. Alles om dat hoerenleven van Jeruzalem te reinigen, te zuiveren. Om door dit vuur van het gericht heen, en het vuur wordt heet gestookt, het zuivere zilver tevoorschijn te doen komen. Zo zien we dat gebeuren. En ik zal u uw rechters teruggeven, als in het eerste, zegt God. Als in het begin, de rechters van Jeruzalem, zoals het was in de dagen van David en Salomo bijvoorbeeld, de ambtsdragers van God in Sion, die geroepen waren om de verdrukte recht te verschaffen. Als in het eerste, David en Salomo, toen de rechterstoelen daar stonden, want daar, zegt de psalmdichter, zijn de stoelen van het gericht gezet, als wij als pelgrims opgaan naar Jeruzalem, daar staan de stoelen van het gericht, de stoelen van het huis van David, daar hebben wij recht te verwachten. En deze rechters, Jeruzalem kenden ze niet meer. Godsdienst genoeg in de heilige stad, daaraan geen gebrek. Maar heel de stad wordt nu door God in die smeltkroes geworpen, het schuim eraf geschept en zie, het reine zilver. Dat zijn rechters, zoals vroeger, die recht spreken, die recht verschaffen, die niet onkoopbaar zijn, die gericht zijn op het recht van de God van Israël, bij wie de wees en de weduwe in rechtvaardige handen zijn. God zal ze door het gericht heen aan Israël teruggeven. En ook zal God teruggeven uw raadslieden als in het begin. Dat zijn de raadslieden van de koning. Koninklijke beambten. Zoals Achitofel, de raadsman van koning David was. Dat zijn mannen die rond de koning staan en die ook het recht lief hebben. En die de koning vanuit het recht en de gerechtigheid adviseren. Zodat de koning de ellendigen van het volk kan richten aan hen recht verschaffen. En daarna, zegt de Heere, als die rechters zijn teruggegeven, daarna, Jeruzalem, zult gij een stad der gerechtigheid genoemd worden. Daarna, door het oordeel van God heen, door die smeltkroes heen, zal Jeruzalem genoemd worden een stad der gerechtigheid. Als van ouds, als in de dagen van Melchizedek zelfs. De dagen van Abraham, Melchizedek, namelijk de koning der gerechtigheid. Deze naam wil Jeruzalem weer dragen als een reine bruid, stad van gerechtigheid. Omdat de koning van Sion en Israël de rechtvaardige koning is. En daarbij ook nog een getrouwe stad zult gij genoemd worden. Dat wil zeggen trouw aan de roeping waarmee de Heere roept in zijn verbond. En daarin trouw tegenover de naaste. Alweer met name die wees en die weduwe, die zwakke en ontrechte. Er staat eigenlijk, jongens en meisjes, dat Jeruzalem een stad van Amen genoemd wordt. Amen. Prachtige naam. Dat wil zeggen, het is vast en zeker, het is een stad om op te bouwen. Waarin dit loflied door de straten en over de pleinen klinkt. Het is trouw al wat Hij, onze God, ooit beval. En zie, het staat hier op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Ik zal dit doen, zegt de Heer. En zo gebeurt het. Sion zal door recht verlost worden. Dat zijn bekende woorden. Sion zal door recht verlost worden, maar niet zo eenvoudig te verstaan. verlost door recht. Hoe stellen we ons dat voor? Sion, Jeruzalem, zal verlost worden. Verlost namelijk van die trouweloze rechters, van die walgelijke godsdienst. Verlost van heel dat hoerenleven in de tempel en op de straten. Er staat in het Hebreeuws, Sion zal losgekocht worden. Zoals een slaaf losgekocht kan worden uit slavernij, wanneer een los prijs wordt betaald. Sion is nu zo'n gevangene, gebonden door onrecht en hoererij. Sion zal verlost, losgekocht worden, bevrijd, weer opgelucht ademhalen. Maar door die smeltkroes heen, alles gaat daarin. Het zuivere zilver blijft over. En dat is de verlossing van Sion. Het zuivere zilver, een stad van gerechtigheid, een getrouwe stad. Met welke prijs zal Jeruzalem nu losgekocht worden? Welke prijs wordt daar nu voor betaald? De prijs van het recht. Door recht, met de losprijs van recht, zal Sion verlost worden. En waarom denken we dan, als we dat horen? Denken we dan aan het recht van Sions rechters? Dus, als nu die rechters in Jeruzalem maar eens anders werden, dan zou Sion wel verlost worden. Wanneer die rechters nu maar werkelijk recht gingen verschaffen, zonder omkoperij, dan wordt Sion verlost. Nee, daarvan zal de verlossing van Sion zeker niet te verwachten zijn. Van de mens en zijn goede voornemens. Want de corruptie is te zeer overal doorgedrongen. Het zit overal in. Ze hebben allen gezonden, een dervende heerlijkheid Gods. God zegt, in mijn verbond is er geen andere weg dan de smeltkroes. En daar gaat alles in. En daardoorheen zal ik, de Heere, de rechters teruggeven. De rechter die werkelijk recht verschaft. God zal zelf recht verschaffen. Dat betekent, Sion zal door recht verlost worden. Door het recht van de God des verbonds. Dat is door het gericht heen, door de smeltkroes heen. Zodat Sion als de bruid van God opnieuw tot haar recht komt. En die smeltkroes, gemeente, zegt het ook heel duidelijk. Het schuim afscheppen, weg met dat hoerenleven van Jeruzalem. Zuivere zilver blijft over. God zal het recht in Sion doen terugkeren door middel van het gericht. Er is geen andere weg dan door de smeltkroes heen. En zo zullen, zegt dan onze tekst tenslotte, zo zullen nu de weerkerende van Sion door gerechtigheid verlost worden. De weerkerenden, daarmee kunnen die mensen bedoeld zijn die in Sion mogen terugkeren tot God. De rest die zich bekeert tot de God des verbonds. Het overblijfsel van het louteringsgericht. Maar bij die weerkerenden kunnen we ook denken uit de terugkomenden, uit de ballingschap. Verlossing door gerechtigheid, dat de mensen terugkeren. Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheid. Wel nu, hiervan kon de jonge Luther eenvoudig niets, maar dan ook niets verstaan. Hij begreep het niet. Hij zat te kijken naar die twee woorden, verlossing en recht. En dat kon hij niet bij elkaar brengen. Want als hij dat woord recht zag, dan zag hij het oordeel Gods en de verdoemenis die hem moest wachten. Verlossing, dat kon niet te maken hebben met gerechtigheid van God. Recht en gerechtigheid was voor hem ondergang, veroordeling, eeuwige verdoemenis. Christus als rechter, dat was voor hem, die was voor hem zo streng en zo onverbiddelijk. O grote dag van het gericht, zo nabij en geen verlossing. Verlossing door recht. Hij haatte dat woord gerechtigheid. Want dat drukte hem maar neer, al dieper en de nacht werd al donkerder. De smeltkroes betekende toch niet anders dan, er was geen zuiver zilver. Dus Luther moest worden weggedaan voor Gods aangezicht, voor eeuwig. Sion zal door recht verlost worden. Gemeente, wat roept dit woord op dit moment in ons hart nu op? Zijn wij na zoveel eeuwen zoveel verder dan die jonge monnik Luther, met zijn middeleeuwse angsten en depressies, dat wij als moderne mensen van de 20e eeuw wat om hem kunnen glimlachen, die monnik daar in zichzelf? Maar waar blijven wij dan met onze angsten en depressies? Willen we die verdringen? Willen we die verdoven en onderhouden? Terwijl de bodem van onze ziel, door de angst der hel, alle troost mist. Verstaan wij soms dit woord, Sion, door recht verlost? Verlossing. Kijk dus naar dat woord. Ja, dat is vlug aangegrepen, verlossing. Dat wil ieder mens. Wie wil niet, als ze in het water ligt en niet kan zwemmen, door een sterke hand op het droge getrokken worden, als hij dreigt te verdrinken? Verlossing, wie hunkert niet naar dit Sion, een stad van gerechtigheid en trouw, waar de wezende weduwe alle recht gedaan wordt? Wie verlangt niet naar zo'n wereld waarin die verlossing helemaal gekomen is en waarin die gerechtigheid helemaal thuis is? Een werkelijk verloste wereld, gebouwd op het fundament van recht en rechtvaardigheid. Maar dan door recht verlost. Dat daarin God rechtvaardig is en ook blijft. Door alles heen. Waar blijven wij dan? En ieder met zijn verontreinigd leven. De handen vol bloed. Wanneer God gaat doortrekken. En dat was voor Luther werkelijkheid. En God alles, maar dan ook alles gaat werpen in de smet. Helemaal thuis is. Werkelijk verloste wereld, gebouwd op het fundament van recht en rechtvaardigheid. Maar dan door recht verlost. Dat daarin God rechtvaardig is en ook blijft, door alles heen. Waar blijven wij dan, en ieder met zijn verontreinigd leven, de handen vol bloed? Wanneer God gaat doortrekken, en dat was voor Luther werkelijkheid, en God alles, maar dan ook alles gaat werpen in de smeltkroes, en dan het vuur van recht en gerechtigheid heet stookt. Wie kan dan bestaan? Luther schreeuwde het uit. Ja, wie van ons? En denk niet dat bekeerde mensen, of godvrezende mensen, of vrome mensen, dat die buiten deze smeltkroes blijven. Alles gaat erin. Sion zal verlost worden, maar door recht. Gemeente, één ding is ons uit Jesaja 1 hopelijk voor altijd duidelijk geworden. Dat het oordeel van God letterlijk begint bij het huis van God. En zo leven wij als gemeente van Jezus Christus de grote dag van het gericht tegemoet. En wij weten, en wij kunnen weten, de dag dat God zijn hele schepping, niet alleen Sion, maar al het geschapene, alles wat er is, in de smeltkroes werpen zal, dat is de dag van Jezus Christus, wanneer Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. De vraag is, net de jonge Luther, hoe wij deze dag tegemoet leven. Want aan het einde van ons leven, zij dat wij sterven, zij dat wij als levenden de wederkomst van Christus beleven, altijd zal aan ons einde, aan het einde van ons leven, Christus als rechter voor ons staan. En dat heeft Luther in 1 Korinther van angst. Christus als rechter. Wanneer kwam nu voor hem de doorbraak naar het licht? Wanneer kwam nu voor Luther die liefde die de vrees buitenslaat? dat kwam op die dag toen hij ontdekte,
mocht vinden vanuit de Heilige Geest
in het woord. Wij leven.
Wij worden verlost door recht.
Maar het is niet het recht dat wij schaffen.
Het is niet de gerechtigheid die wij doen. Niet door de gerechtigheid die God eist en die wij niet kunnen verschaffen.
Maar het is door de gerechtigheid die God schenkt, die God geeft. En dat is Christus. De gerechtigheid die God eist en die hij tegelijk geeft.
Dat is Christus, de Heere, onze gerechtigheid. En toen ging voor Maarten Luther, zegt hij zelf, de deur naar het paradijs open. Christus als de komende, de strenge rechter,
was tegelijk zijn redder, de verlosser.
Sion door recht verlost. Stond hij ineens vanuit de wederkomst van Christus. Verlost. Ons hart kan hunkeren, niet waar? Maar verlossing, bevrijding, op zichzelf moet ik zeggen, is dat niet iets bijzonders, want wanneer de mens verlangt naar verlossing, naar een ander leven, naar bevrijding uit de nacht, uit de duisternis.
Maar het verlangen naar verlossing door recht,
dat is een geschenk van de Geest. Want dat is het leven uit Christus, dat het verlangen naar een verlossing waarbij dat recht niet geschonden wordt. Dat ik zo mijn God mag dienen, dat hij rechtvaardig is en blijft.
Dat in onze verlossing het recht zegeviert,
dat de Heere, dat ik kan blijven zingen, de Heer is recht in al zijn weg en werk. Juist in de verlossing. Want hoe zouden onze kinderen ooit respect kunnen opbrengen voor God, wanneer hij van zijn gerechtigheid ook maar een heel klein beetje afstand deed?
En daarom jubelt het evangelie. Sion zal door recht verlost worden.
Vanuit het einde,
het oordeel van Christus, worden deze woorden pas echt verstaan. Zie maar.
Christus komt als rechter.
De Vader heeft al het oordeel in zijn hand gegeven. Daar is het recht veilig, gemeente, in Christus' hand. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ook het recht bij Christus is het veilig. Altijd weer,
blijkt in de gesprekken, vergeten wij dat de komende Christus de rechter is. Wat maakt het dan voor verschil, vragen we misschien weer, of het nu de Vader is of de Zoon, door wie we geoordeeld worden. Geoordeeld worden we toch. Wat het voor verschil maakt.
De Zoon, wanneer Christus ons oordelen zal,
als rechter, is dat namelijk dezelfde, die ook nu onze redder wil zijn.
De redder is de rechter. En de rechter is de redder.
Wat God vraagt, en terecht, dat wij rechtvaardig zijn en gerechtigheid doen,
dat geeft hij nu tegelijk in Christus.
Van hieruit, gemeente, gaan we nu met elkaar
nadenken over de komst van Christus als rechter.
In onthouden we dat alles in de smeltvloes wordt geworpen. Het oordeel begint juist bij het huis van God.
Wanneer wij op een of andere manier zouden denken, wij ontgaan dit oordeel,
vergissen we ons dodelijk.
Die gedachte geeft ons, hoe wonderlijk ook, toch ook enige verlichting als we denken, alle mensen, zonder uitzondering,
zijn onderworpen aan het oordeel van Christus. Dus wie ze ook zijn en wat ze ook doen. Ongelovigen en gelovigen, vrijzinnigen en rechtzinnigen. Wij gaan allemaal in één en dezelfde smeltkroes. Tegelijk kan die gedachte ons ook niet anders dan verschrikken. Wat niet wil zeggen dat we er net zo diep doorgaan als Luther, maar wie zou niet beven wanneer straks op de dag van Christus alles aan zijn oordeel onderworpen is. Zoals Johannes hem ziet, ogen als vlammend vuur, het tweesnijdend zwaard in zijn mond, zijn voeten als gloeiend koper, te beven voor deze Christus. En wie kan ons nu hierin tegelijk troosten? Dit is het geheim. Als wij zo Christus zien, zoals Luther hem zag als rechter, zijn we geneigd om ergens anders te gaan zoeken naar verlossing. En het hele evangelie, gemeente, is dit en niet anders. Diezelfde rechter die we daar voor ons zien, met het vlammend zwaard der gerechtigheid, diezelfde is onze verlosser. Dus als een dode aan zijn voeten en leven door hem. De rechter is de redder. Zoals de catechismus zegt, wij verwachten Christus de rechter als dezelfde die zich in onze plaats voor Pontius Pilatus in het gericht gesteld heeft. In onze plaats. We kunnen zeggen, hij wilde geheel vrijwillig de smeltkroes ingeworpen worden. Dat zei hij tot zijn vader. En het vuur van het recht van God is nooit heter gestookt dan op de heuvel Golgotha. En zie, in de vroege morgen van de derde dag komt zilver tevoorschijn. Volkomen zuiver en rein. Christus is door het gericht van God heen gegaan. Hij is werkelijk, dat is ongelooflijk, dat is niet uit te spreken, dat is alleen te prediken en te bezingen. Christus is dwars door de hel heen gegaan. En hij is beproefd daaruit de voorschijn gekomen. En zo werd het Luther gegeven om het te vinden. De deuren van het paradijs te zien openspringen in die vroege paasmorgen. Christus, onze gerechtigheid. In hem geeft de Vader aan ons gerechtigheid. Bekleed ons daarmee. Wat doet als angst der hel mij alle troost missen? Dat ik in het gericht van God nooit staande zal kunnen blijven. Maar wat doet ook als enige troost alle angst der hel verdrijven? Dat Christus het gericht en de hel gekend heeft, ondergaan heeft, verdragen heeft. Dat het in hem achter mij ligt. Wat ik had gezant te leren, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben, voor die rechtbank sta en een erfgenaam van het eeuwige leven. Zo, gemeente, gaan wij de smeltkroes van de wederkomst tegemoet. En dan wordt het gegeven, en dat is onbegrijpelijk, daar verlangen we dan zelfs naar. Dan kan er een onuitsprekelijk verlangen groeien dat Sion door recht zal verlost worden. Dat de werkelijke verlossing doorbreekt. Namelijk de hemel en de aarde waar gerechtigheid woont. Ja, woont. Dat die gerechtigheid niet wordt opgeschrikt, telkens en verjaagd als een onrustig dier. En vertrapt wordt op de straten, maar dat daar het recht woont, voorgoed thuis is. Waarom zouden we daarna verlangen, allermeest? Toch niet eerst om onszelf, nee, dat niet. Om God. Dat God daar God zal zijn. Door heel zijn schepping erkend. En al het andere zal buitengesloten zijn. Dat is het verlangen naar het oordeel van Christus. Zoals het nu is in deze wereld van God, dat boerenleven, dat onrecht aan de weduwe en de wees. Dat roepen van de zielen onder het altaar, hoe lang, Heere? Zo kan het niet blijven, om Gods wil niet, de getrouwe stad tot een boer geworden. Ik zal u uw rechters teruggeven. Hef uw hoofd maar op.
en zie maar vooruit. Laat deze woorden uw hart maar binnendringen. Laat deze belofte van God in dit laatste der dagen maar op de bodem van uw ziel zinken. Ik zal u uw rechters teruggeven, zegt de Heere. Deze belofte van de God van Israël verwachten wij, ziende naar het Jeruzalem van vandaag, ziende naar de Joden bij de klaagmuur en daar dwars doorheen ziende, naar de wederkomst van Jezus Christus als zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En Sion, Jeruzalem, een stad der gerechtigheid, het middenpunt van de nieuwe aarde zal zijn. Uit Sion zal immers de wet uitgaan en des Heeren woord uit Jeruzalem. Als een nieuw Jeruzalem van God neerdalen uit de hemel en zo het middenpunt van een heel nieuwe schepping zijn, als een bruid, als een stad van gerechtigheid, een getrouwe stad. Waarom, gemeente, zouden wij niet naar deze loutering in de wederkomst van Christus verlangen? Wij verlangen niet als we bang zijn, als de jonge Luther, Christus als rechter. Dan haten wij dat woord gerechtigheid. Wij haten dan ook de wederkomst van Christus. En dat komt ook genoeg in ons hart openbaar. We zijn bang voor het oordeel en voor de hel. Omdat we zondaar zijn. Zeer goddeloos. Zondigen altijd tegen het beter weten in. En hebben een erg onrustig geweten. Hoe word ik rechtvaardig voor God? Praten? Nee. Je kunt deze angsten niet wegpraten, niet even wegruiken. Het is alleen het evangelie dat hier bevrijden kan en dat het in het midden van de gemeente ook doet. Dit evangelie, namelijk hetzelfde God, jongens en meisjes, voor wie jullie en ik allemaal bang zijn, omdat we niet voor hem kunnen verschijnen. Vlucht nooit van hem weg, want u vindt het nergens. Vlucht naar hem toe, want het is dezelfde God die ook verlost. Dat is nu de Heer Jezus. De God die oordeelt, is ook de God die nu verlost.
Grote mensen kunnen dat moeilijk geloven. Vraag het maar,
kunt u dat niet geloven dat God u in Christus schenkt? Al wat u ontbreekt, hoor, even zeker als u kunt geloven dat Christus uw rechter is, en dat gelooft u, even zeker mag u geloven, ik zeg even zeker, dat hij uw redder is. Er is namelijk geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Dan gaan we wel met heel de scheppende smeltkroes in.
Maar dat gebeurt in de belofte dat Christus zelf het zuivere zilver is. En dat wij dan gerechtvaardigd door het geloof vrede hebben met God. Door onze Heere Jezus Christus. Dat betekent nu dat Sion door recht zal verlost worden. En in de prediking zeggen wij dan, allereerst zou dat voor God de Vader geen heerlijke dag zijn. De dag van de wederkomst van zijn Zoon. En zou het daar niet allereerst nu om gaan? Zou dit ons dan ook niet boven alles mogen gaan? Die lof van onze God. Want zeker ons eigen leven en de angsten, de nauwheden, de diepe wegen, we willen de wederkomst uitstellen. Vandaag nog niet. Waarom niet? Wanneer dan, als het aan u ligt? Zegt u dat eens. Wanneer mag de Heer Jezus nu terugkomen als het aan u ligt? Wanneer we bereid zijn, gereed zijn? Wanneer zijn we dat dan? Wat hebben wij nog te verliezen? Of wat willen wij zo graag nog behouden? Ons leven. Ja, juist, dat is het nu. Ons leven willen behouden, Christus zegt. Dan verlies je het juist. Je leven te verliezen, is juist het winnen. En onze kinderen,
is niet voor hen gebeden. Dat zij de laatste dagen voor die rechterstoel van Christus zonder verschrikken mogen verschijnen. Heeft God het niet bezegeld in zijn verbond?
Oh, evenals Luther, zitten we toch zo onnoemelijk vast aan onszelf. Dat heeft Luther later zo gezegd, voor die doorbraak. Het was alsof hij steeds meer in zichzelf draaide, als maar opgerold, steeds meer in zichzelf gekromd. Helemaal dat ik zat er binnenin en ik kwam er niet meer uit. En dan schrijft Luther later aan een medemonnik, die dan nog in dezelfde strijd zit. Dan zegt Luther, ik heb ook aan die waan, ik mag wel zeggen, die waanzin geleden. Ook nu heb ik die strijd nog niet uitgestreden. Daarom, mijn lieve broeder, wend je tot Christus de gekruisigde. Leer hem lofzingen en aan jezelf vertwijfelend tot hem zeggen, gij, Heere Jezus, gij zijt mijn rechtvaardigheid en ik ben uw zon. Smeltkroes is niet te ontgaan, want Christus ontging hem niet. Hij zal komen om te oordelen. Laat dit ons tot een diepe troost zijn. Aan alle ellende komt werkelijk een einde, namelijk voor God. Want wij kunnen wel lijden aan de gebroken scheppingen, heel diep. En de dieren en de aarde. Maar het allermeest gemeente is het de levende God, onze schepper. Die van het geschapen sprak eenmaal dat het zeer goed was. En die nu vanuit de hemel zulk boeren leven als hier in Jeruzalem wordt getekend. Uitgerekend in zijn heilige stad. Daar moet aantreffen. De wederkomst van Christus verwachten, dat betekent God de Vader zijn nieuwe schepping van harte gunnen. En in dat gunnen zit een uitgestrekt zijn naar die toekomst. Het God van harte gunnen. En het niet verlangen naar de wederkomst, om welke reden dan ook, is altijd uitdrukking van een egoïstisch leven. Of heeft u een andere verklaring? Spreek die dan in het gebed voor God uit en zie of het stand houdt. Want dat wij bang zijn en dat we niet gereed zijn. Dat we aan onze kinderen denken en aan de ondergang van deze wereld. Op al deze bedenkingen is Christus zelf het antwoord. De rechter die komt is de redder die gekomen is. Onszelf werpen in zijn armen. En dat is geloof. En hoop. En liefde. Dat betekent de rechter te begroeten als onze redder. Dat betekent inderdaad de nieuwe schepping aan God te gunnen. En de boze alles te misgunnen. Eenvoudig alles. Hoe zijn wij rechtvaardig voor God? Alleen door een oprecht geloof in Jezus Christus. Maar zeggen de catechisanten, maak deze leer dan geen zorgeloze en goddeloze mensen. Nee, dat is onmogelijk. Want wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, is onmogelijk dat hij niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Namelijk, zegt onze tekst, de wees en de weduwe recht verschaffen. Dat zijn de vruchten. Stad der gerechtigheid genoemd worden, Sion, de Sionskerk hier in Eden. We dragen toch deze naam vanuit onze tekst. Geroepen om een plaats van gerechtigheid en recht te zijn. Dat die glans ons vanuit de komende Christus tegemoet straalt. Zozeer te leven vanuit die nieuwe aarde waar gerechtigheid woont, dat nu de gerechtigheid in ons midden niet als een schuw en telkens opgejaagd wezen verblijft, maar ook hier al wonen mag. Dat we met elkaar oefenen de eeuwigheid. Als we brood en wijn proeven, daarin smaken het recht waardoor Sion zal verlost worden. Israël, de gemeente van Christus, heel de schepping en buitengesloten de boze en zijn ganse rijk. En dat we onze naasten dan niet alleen met woorden, maar ook met de daad recht beschaffen. Vooral de zwakkere naasten, de verdrukte in de gemeente, die niet zoveel woorden heeft, die niet zo praten kan, die zichzelf niet zo goed kan verdedigen. Recht verschaffen, de medemens, om Christus wil. En dat is beter dan vrome en lange gebeden, waarbij tegelijk de wezende weduwe geen recht gedaan wordt. Wanneer wij de waarheid belijden, zo de waarheid ook doen, en aldoende een beker koud water aanreiken, zonder dat we het weten, aldoende dan met alle schepselen geworpen te worden in de smeltkroes van Christus' oordeel. Zie, daarom verwachten wij die grote dag met verlangen, om ten volle de belofte Gods in Jezus Christus onze Heere te genieten. Sion zal door recht verlost worden, voor eeuwig losgekocht, tot lof van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Amen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. We zingen Psalm 89, vers 7. Danken en bidden en ook denken aan de voorbeden voor elkaar. Gemeente, vanmorgen mogen we ook noemen de zieken die er thuis zijn en ook in het ziekenhuis waar we blijven, mevrouw van Haan. Laten wij met elkaar danken en bidden. Groot en heilig God, zo riep u ons met onze kinderen om hier te zijn. Om onze angsten die wij kennen vanwege onze zonde en vanwege de breuk die er met u en onze naaste is. Om die zonde niet te verdringen, die angsten niet zelf weg te werken, maar ons aan u te geven. Om onszelf aan u te geven zoals wij zijn. Om aan u, o Heer Jezus Christus, onszelf hoe langer hoe meer toe te vertrouwen. Met lichaam en ziel. We hebben nog veel te veel buiten u gezocht. Medicijnen, geneesmiddelen, oplossingen.
We hebben heel veel gesproken met elkaar. Duid u nu om. We vragen u daarvoor vergeving, want uw vader heeft alles in uw hand gelegd. En we hebben nergens anders iets te zoeken. We vragen u of we dit door de Heilige Geest meer en meer mogen kennen, het geheim dat de rechter de redder is. We bidden u of dit evangelie heel diep in de harten van de gemeenteleden mag zijn neergezonken, van ons allen, zodat we boven van ons bestaan dit geheim kennen, rechtvaardig voor God, door het geloof in Jezus Christus alleen. Schenk ons hierin, o God, een vrede, die zozeer alle verstand te boven gaat, dat zo van ons uitstralen mag en door ons heen stralen mag naar onze naaste toe, en dat die glans van Sion, het nieuwe Sion waar recht en gerechtigheid woont, in ons midden ook mag schijnen. En er iets van openbaar mag komen, wat dat eenmaal zijn zal. We vragen of u ons zo deze zondag en de komende week straks wilt geleiden, vervuld met de blijdschap van het gehoorde evangelie. We belijden u ook dat ons hart zeer boos is, zeer geneigd om toch aanstonds het weer buiten uw woord te zoeken, en bidden u meteen of u dat wilt voorkomen door de kracht en de liefde van uw Heilige Geest. Zo bidden u ook voor allen onder ons die het heel moeilijk hebben, die het heel duister om zich heen hebben, die door de nacht heen gaan. We bidden u voor onze zieken. Wees met hen, nacht en dag. Zegen in uw hand de medicijnen. Laat het een geschenk van Christus zijn om zo bij hem te schuilen met lichaam en ziel. We bidden u voor rouw en verdriet. Als we de afgelopen week ook stonden aan het graf van een moeder, Heere, wilt u dan uw hand op ons leggen en op ons houden, omdat de troost heel nabij is die gij in Christus uw zoon beloofd hebt. We bidden u voor heel deze wereld. Als we daaraan denken, sla de schrik ons opnieuw om het hart. Er is zo onnoemelijk veel leed, zo onnoemelijk veel strijd en ellende. Heere, leer ons het uithouden in deze wereld, in geloof en hoop en liefde. Leer ons onze handen uitstrekken tot onze naasten, veraf, dichtbij. Leer ons niet aan onszelf te denken nu, maar die beker koud water aan te reiken in Christus naam. Ontferm u over uw schepping, die bloed uit duizend wonden. Wees met uw volk Israël. Laat Sion een stad van gerechtigheid en trouw mogen zijn. Laat dat doorbreken naar uw eigen belofte, daar bij de klaagmuur, daar ginds in Jeruzalem, in het hart van de wereld. Laat het mogen zijn het bloed der verzoening dat spreekt. Op Israël en de Arabische volken en alle volken der wereld. Ontferm u over allen die regeren, die verantwoording dragen. Het zij in het leger, het zij in de regering, het zij op andere posten waar ze in de spanning staan van deze tijd. O God, geef aan uw kracht en het licht van uw geest. Vervul hun hart met uw liefde en uw gerechtigheid. We bidden u voor onze koningin en heel haar huis. Voor onze regering in het land, de provincie en deze gemeente. We doen voorbeden voor onze gezinnen, voor alle gezinnen in Nederland. Laat recht en gerechtigheid daar wonen en de trouw en de liefde van u. Laat er vrede zijn tussen ouders en kinderen, verbonden in de ene naam van Christus uw Zoon. Laat ons zo mogen leven uit het hart van de reformatie. Dat wat gij eist en van ons vraagt, zult gij altijd schenken, zolang het dag is, zolang uw belofte klinkt, van kind tot kind, van zijn vader die in de hemelen zijn. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. Want uwe is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen.
Psalm 103, vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Het vijfde vers uit Psalm 103. Gaat gemeente heen naar uw huizen in vrede, ontvangt, ook zij die thuis met ons zijn verbonden, de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Gemeente, laten wij met onze kinderen nu nog twee versen ook zingen van Vaste Burcht. Ik zal u de woorden voorlezen van de twee coupletten die we willen zingen. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen. Al drukt het leed, al dreigt het lot, hij doet zijn hulp verschijnen. De vijand drukt vast aan met opgestoken vaan. Hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog, maar zal als kat verdwijnen. Geen aardse macht begeren wij, die gaat wel ras verloren. Ons staat de sterke held terzij die God ons heeft bekoren. Vraagt gij zijn naam? Zo weet dat hij de Christus heet, Gods eengeboren zoon. Verwinnaar op de troon, de zege is ons beschoren.